visie, met vernieuwde passie, met nieuw liefde voor u en voor elkaar. In Jezus' naam. Amen. Laten we recht staan voor onze liederen.
Blessed be your name in the land that is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, and found in the desert place, to walk through. Every blessing you pour out, I won't turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the
me your glorious name. Zing je lied op beide toon.
Oké, de kinderen mogen naar voren komen. Oké, wauw. Zijn met velen deze morgen fijn. Normaal gezien zijn het volwassenen die aan jullie de kinderen vragen stellen. Maar deze morgen wil ik het anders omdoen. Dus, volwassenen, wees klaar. We gaan een keer jullie kennis van de leefwereld van de kinderen op de proef stellen. Ik heb 5 vragen, dus ik heb 5 vrijwilligers nodig die durven aan de grote groep heel duidelijk een vraag te stellen. Wie ziet het zitten? Wie wil er een vraag stellen? Oké.
Lees maar voor. Welke zanger speelt in Like Me en Milo?
Volwassenen, Elisabeth, volwassenen. Wel, lees nog een keer voor.
Welke zanger speelt in Like Me en Milo?
Zijn er zangeres? Camille.
Yes. Koning Boudewijn.
Koning Boudewijn. Nee. Oké, Camille, heel goed. Oké, wie wil er nog een vraag stellen aan de oude volwassenen? Ja.
Wat is een knekkie? Een knekkie.
Wie van de volwassenen weet wat een knekkie is? Iets om te eten? Nee, het is niet om te eten. Oh, juffen, jullie hebben toch wel een beetje... Oké, ja, zeg maar. Ja, heeft er iemand van de kinderen een aan? Knekkies? Nee, zijn ze al uit de mode aan het gaan? Oei, dat is heel, heel snel. Oké, de volgende vraag. Wie wil er nog een vraag? Oké.
Benoem 2 van de dieren in Pokémon.
Bulbasaur.
Is dat juist? Ik weet het zelf niet. Ja, maar het is nog altijd in de mode, Pokémon. Pikachu en... Charmander, is dat, klopt dat? Oké, heel goed, heel goed. Oké, wie wil er ook nog? Misschien een van de meisjes die wil een vraag voorlezen.
Wat betekent 6-7?
Ah, dat weten de volwassenen wel. Inderdaad, het betekent niks. Maar het is iets dat de laatste tijd heel populair was. Oké, nu gaan we iemand op het scherm zien komen. Aan de vraag aan de oudsten. Wie is de man op het scherm? Aan de volwassenen zijn de oudere mensen die moeten... Oké, Ruud, jij hebt al... Nee. Ja. Toby weet het. Instagram-fenomeen. TikTok-influencer, ja. Oké, zeg het maar.
Timon Verbeek.
Timon Verbeek, voilà. Nee. De meest van de volwassenen. Nu, waarom heb ik dit gedaan? Omdat het toont, soms komen we toe in een wereld dat we totaal niks van weten, niks van begrijpen. En we gaan ook in de lezing, in de preek vandaag, een moment zien waar dat de discipelen van Jezus in een situatie kwamen waar dat ze totaal verbaasd waren en dat ze kenden die wereld helemaal niet. Oké. En nu gaan we het kindermoment zingen. Het kinderlied zingen.
Door de kracht van de God die geneest, die
Is er iemand die graag wil bidden voor ons van de kinderen? Ja? Bid nou ook voor de volwassenen, zij hebben het ook nodig.
Dank wel, vrienden, dat je het. Dank wel voor dat we nog een leuke dag hadden, dat we nog een leuke dag mogen hebben. Dat iedereen veilig mag zijn vandaag. Uw naam, amen.
Amen. Oké, de kinderen mogen naar hun klassen gaan. En Pieter Jan, ik nodig u uit om te komen spreken.
Eens testen. Yes, oké. Goedemorgen allemaal. Ik ga misschien ook beginnen met een vraag voor de volwassenen hier. Goed, de kinderen zijn nog ongeveer allemaal weg. Maar kan iemand mij zeggen wat dat deze boot is? Ik vrees ervoor. De Titanic, ja, inderdaad. Vandaag zijn we 31 mei en 115 jaar geleden ondertussen werd deze boot van White Star Lane voor het eerste water gelaten. En we weten allemaal hoe dat het verhaal verder loopt, want een jaar later, tijdens zijn eerste reis naar New York, gebeurde er een echte ramp. Het schip vaarde tegen een ijsrots en het gevolg was dat er 1522 mensen daar het leven lieten. De kapitein viel uiteindelijk weinig te verwijten, want hij kon niet weten welke grote gevaren dat er daar aanwezig waren in de wateren waardoor hij heen manoeuvreerde, omwille van het gebrek aan licht. Op de maan kon hij op dat moment niet rekenen, omdat het nieuwe maan was. En ook de gladde waterspiegel zorgde ervoor dat het weinige licht dat er was niet reflecteerde op het ijs. Wat dat hem dan moeten waarschuwen, wat dat zijn hoop moeten zijn in die situatie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een heel impactvolle gebeurtenis en naar mijn beleving een beetje onderbelicht in het leven van Jezus, die nogthans een enorme indruk had gemaakt op zijn discipelen. Het was waarschijnlijk een kantelpunt, een ware kantelpunt in hun leven. Het was een houvast voor hen in tijden van lijden en verdriet. En het was een passage die hen zicht gaf op iets groters dan het lijden en de problemen in hun levens. Het was een evenement dat perspectief bood. De passage wordt beschreven in alle drie de evangeliën, de eerste drie evangeliën, en ook in Johannes wordt erop gealludeerd als hij in zijn eerste hoofdstuk schrijft dat ze zijn glorie hebben gezien, de glorie van de enige zoon van de Vader. Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 9. Maar laat me toe om even een beetje de context te situeren. Als jullie het zich nog goed herinneren, is Jezus in het hoofdstuk hiervoor, in Marcus 8, voor het eerst erkend als de Messias. Het is de belijdenis van Petrus op het einde van Jezus' publieke bediening, die een fundamentele uiting was van zijn geloof in Jezus. Hij had hem herkend. Maar meteen daarop volgt een diepe teleurstelling. Want wat blijkt uit de uitleg die Jezus hierna geeft, Jezus is niet de man die zij eigenlijk voor ogen hadden. Hij voldeed niet aan het plaatje dat de Joden op dat moment over de Messias hadden. Jezus was niet de Messias die strijdend de Romeinen zou verdrijven uit het gebied waar ze zich bevonden. Hij zou geen fysiek koninkrijk stichten dat zich zou uitrekken tot aan de einde van de wereld, maar hij schepte het beeld of schiep het beeld van de leidende dienaar uit Jesaja 53. Daar wordt er beschreven hoe iemand voor onze zonden zal doorboord worden en om onze wandaden zal gebroken worden. De straf die hij onderging bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Deze Messias, de zoon des mensen, zal met andere woorden moeten lijden. Jezus zegt dat hij zal verworpen worden door het volk en uiteindelijk zelfs gedood. En ook de discipelen zouden in de klappen delen. Ze zouden zichzelf moeten verloochenen, een kruis op zich moeten nemen om hun leven te winnen. Goed, kortom, een heel ander verloop van zaken dan ze zich initieel hadden voorgehouden. Het ene moment ga je ervan uit dat je onoverwinnelijk bent met de strijdende Messias aan je kant. En het moment daarop besef je dat het blijkbaar niet allemaal zo rooskleurig is, maar dat er eigenlijk lijden op je staat te wachten. En het feit dat Petrus Jezus terechtwijst, zoals een aantal onder jullie zich wel kunnen herinneren, als hij zegt, ja, Jezus, dat klopt niet, dan zegt Jezus tegen Petrus, Satan, ga achter mij. Maar dat toonde dat Petrus helemaal niet mee was in het verhaal. En dan komt de passage voor vandaag, na die teleurstelling. Laten we lezen in Marcus 9, vers 1 tot 8. Het wordt ook geprojecteerd. Vers 1. En hij eindigde met de woorden, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. En toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Uit dit verhaal wil ik graag 3 dingen benoemen. Eerst Jezus als belichaming van het koninkrijk. Als tweede punt, Jezus als middelpunt van de Bijbel. En als derde, Jezus als het woord van leven en leiding. We gaan er eens op het gemak doorwandelen. Vers 1. En hij eindigde met de woorden, ik verzeker jullie, sommigen die hier vandaag aanwezig zijn, zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. Een heel gewaagde belofte, zou ik zeggen. En dit is ook een tekst waar er in de loop van de geschiedenis heel wat dingen is over gevloeid. Sommigen baseren zich hierop om te zeggen dat Jezus eigenlijk al in de eerste eeuw terug is gekomen. En dat wij nu leven in de tijd na Jezus' terugkomst, de tweede wederkomst. Anderen, vooral ongelovigen en sceptici, zeggen dat dit een onvervulde profetie is en dat Jezus dus eigenlijk een gefaalde profeet is. En ik moet zeggen, ik heb lang ook mijn vraag gehad bij dit vers. Ik wist niet zo goed wat dat betekende. Maar goed, als we niet akkoord gaan met die 2 vooropgestelde interpretaties, dan moet er wel een andere uitleg zijn. En zo'n uitleg is er. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Jezus gaat dus met zijn inner circle een hoge berg op. En traditioneel wordt die berg de Tabor genoemd, maar wellicht was dit niet de berg waar dat hij zich op bevond, omdat dat eerder een heuvel is en iets te zuidelijk ligt. En daarom suggereren andere bijbelwetenschappers dat dit de berg Hermon was. Dat is een enorm hoge berg, zo'n berg waar dat er sneeuw op ligt. En dat bevindt zich iets dichter in de buurt van waar dat Jezus op dat moment zich bevond. En wat dat opvalt is dat Petrus hier heel expliciet het aantal dagen die verstreken benoemt. En dat is opvallend, die 6 dagen. Zeker voor Marcus, want wie Marcus een beetje kent, die weet dat Marcus niet van treuzelen houdt. Zijn verhalen volgen elkaar in snel tempo op, een beetje staccato. Maar Marcus kiest hier voor een andere aanpak. Hij kiest meer voor legato, voor de muziekkenners onder ons. Hij verbindt de noten, hij verbindt de verhalen. Wat betekent dit? Wel, de belofte dat sommigen van de toehoorders nog aanwezig zullen zijn als het koninkrijk van God in al zijn kracht zou komen, die zal hier in het vervolg in vervulling gaan. En inderdaad, er volgt iets heel bijzonders. Want voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Lucas, een andere evangelist, schrijft in zijn evangelie dat Jezus aan het bidden was toen dit gebeurde. En dat zijn kleren stralend wit werden. En Matthäus stelt dat ook zijn gezicht begon te stralen, als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. Marcus beschrijft het als zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Ik weet niet of dat Marcus een beetje ontevreden was over de lokale wasseret, maar hij toont alleszins aan dat het iets bovennatuurlijks is, letterlijk. En wat heeft dat te betekenen? Wel, in het Grieks staat er het woordje waar dat wij ons woord metamorfose vandaan hebben. En dat betekent een gedaanteverandering. Dat betekent niets minder hier dat Jezus eigenlijk verschijnt in zijn goddelijke glorie, die fysiek kan aanschouwd worden op dat moment. Jezus laat zich kennen in zijn goddelijkheid als bron van het licht. En als we het willen betrekken op dat koninkrijk waarover dat hij het eerder had, dan verschijnt Jezus hier in al zijn koninklijkheid. Jezus als soevereine, allerhoogste goddelijke koning van een koninkrijk dat hij in gang heeft gezet met zijn komst. Voor ons ondertussen al 2000 jaar geleden. Deze Jezus mogen Petrus, Jacobus en Johannes op die hoge berg, daar in de buurt van de Golanhoogte, aanschouwen in al zijn heerlijkheid. Je moet je dat even voorstellen. Wat een moment moet dat zijn geweest. En hier blijft het niet bij. Als er al iets zou zijn dat dat zou kunnen overtreffen. Maar naast Jezus verschijnen er plots twee BOT'en, zou ik kunnen noemen. Bekendheden uit het Oude Testament. En dat brengt ons bij het tweede punt. Jezus als middelpunt van de Bijbel. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. Ook Elia en Mozes verschijnen op het toneel. In hemelse luister, volgens Lucas. Mozes, die kennen jullie allemaal, dat is de man van de Exodus die het volk uit Egypte heeft geleid en op de Sinaï, ook een berg, de Tora in ontvangst nam. Een vriend van God die alle mogelijke rollen op zich nam voor het volk van God. Van leider tot profeet, van priester tot rechter. Iemand die bovendien had gevraagd of dat hij God mocht zien. En ook zijn gezicht straalde. Mozes' gezicht straalde toen dat hij voor een tweede keer de berg afkwam met de 10 geboden in zijn handen, nadat hij 40 dagen en 40 nachten bij God daar op die berg had doorgebracht. De gelijkenis is sprekend met Jezus hier in ons verhaal. Met die verstande dat Mozes het licht van God reflecteerde en dat Jezus, zoals gezegd, zelf de bron van het licht was, dat hij uitstraalde. Ik weet niet of dat jullie zo'n glow-in-the-dark sterren kunnen voorstellen. Ik had die vroeger op mijn kamer en ook op kot hangen. Maar die sterren, dat soort sterren, die schijnen niet op zichzelf. Die hebben licht nodig dat hen een soort van oplaat, waarna dat ze het licht terug kunnen uitstralen. Dat was ook het geval bij Mozes. Mozes was zo'n glow-in-the-dark ster, zou je kunnen zeggen. En God was het licht dat hij nodig had. Bovendien werd Mozes door God zelf begraven nadat hij de toegang tot het beloofde land, waarin hij het volk gedurende 40 jaar had geleid, werd ontzegd. En hij moest toekijken, dat is het derde prentje, van op de berg Nebo, omwille van zijn ongehoorzaamheid aan God. Je zou kunnen zeggen dat zijn zonden hem ervan weerhielden om het beloofde land te betreden. Maar hier in Marcus 9 is het blijkbaar toch mogelijk op de berg Hermon om in de nabijheid van Jezus toch daar binnen te gaan. Een mooie gedachte vind ik zelf, de kern van het evangelie. En naast Mozes komen we hier nog iemand anders tegen, Elia. Een voorvechter van die Torah, van Mozes, in een tijd waar hij misschien wel het gevoel had dat hij er helemaal alleen voor stond. zich verzettende tegen de goddeloosheid. De man voor wie er vuur uit de hemel kwam bij een brandoffer. En iemand van wie voorspeld werd in Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament, dat hij terug zou komen om alles te herstellen voor de dag van de Heer zou aanbreken. En iemand, u raadt het misschien al, die bovendien God ontmoette op een berg, de berg Horeb. Zien jullie het patroon van deze drie figuren die hier samen zijn? Samen vertegenwoordigen deze twee grote mannen grote delen van het Oude Testament. Mozes de wet en Elia als deel van één van de profeten. Ze laten zien dat heel het Oude Testament naar Jezus wijst en belangrijke parallellen vertoont met dat Nieuwe Testament. De Bijbel is één samen geheel, één verhaal dat wijst naar Jezus. Zoals de Bible Project dat zo vaak zegt. En Mozes en Elia bevestigen met hun aanwezigheid hier Jezus' goddelijkheid en zijn boodschap. Maar ik kan u nu de vraag stellen, en ik ben waarschijnlijk niet de enige, waarover hadden die mensen het op dat moment? En goed, ik kan zeggen dat ik het weet, niet omdat ik een of ander visioen heb ontvangen, maar omdat het in de Bijbel staat. Het staat in Lucas, dat is het mooie van die verschillende verslagen. Ze vullen elkaar aan. In Lucas 9, vers 30... staat er, onder andere in het laatste stukje, ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Ze hadden het over het heengaan van Jezus. En opnieuw een Grieks woord, daar staat er exodon, waar dat wij het woord exodus in herkennen. En over de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Jezus exodus dus. Niet vanuit Egypte doorheen de Rode Zee naar het beloofde land, maar een soort spirituele exodus vanuit het land van de verdrukking van de zonde, doorheen het kruis waaraan Jezus zou moeten sterven, een aantal maanden later hier, naar het leven in Gods koninkrijk, in zijn aanwezigheid ook hier op aarde al. Met andere woorden, het ultieme reddingsplan waarover de wet en de profeten het al die tijd hadden, zich baserend op de belofte die God had gedaan helemaal in het begin van dat boek, in Genesis 3, namelijk dat het nageslacht van Eva de kop van de slang zou vermorzelen, om zo de mensheid van het juk en de macht van de zonde te bevrijden. Dat was het ultieme reddingsplan waar dat deze twee mannen uit het Oude Testament heel hun leven hadden naar uitgekeken. En zij twee die bijna God hadden gezien, waren daar om Jezus te erkennen in zijn glorie als redder. Op het moment waarop hij zijn verheerlijking, zijn gedaanteverwisseling onderging en op het punt stond dat plan te volbrengen. Op weg naar het kruis, om de mensheid voorgoed te bevrijden. En goed, de discipelen wisten niet zo goed hoe ze daarmee moesten omgaan op dat moment. David zei het daarnet al. Ze stonden er eigenlijk bij en ze keken ernaar, bevreesd. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Laat me een suggestie doen. Als je niet zo goed weet wat hij moet zeggen, zeg dan gewoon even niets. Aanschouw wat dat er voor u gebeurt. Want ondanks het gesprek dat zich daar aan het voltooien was tussen die drie belangrijke mannen, waaronder Jezus en zijn goddelijke gedaante, bleef Petrus een beetje vasthangen in zijn oude gedachten over de Messias. Want hij wil graag dat de mannen die daar staan, daar blijven. Hij wil hen een tent geven om dan ten strijde te trekken. Hij hield het helaas bij een nog wat onhandige opmerking, zou je kunnen zeggen. Omwille van die overweldigende impact die de hele gebeurtenis die zich voor hun ogen afspeelde op dat moment op hen had. Zou voor minder niet meer weten wat te zeggen. Maar het toppunt moest nog komen. Hier zien we Jezus als het woord van leven en leiding, het derde puntje. In vers 7 staat er, toen kwam er een wolk die hen overdekte. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Er kwam een wolk aandrijven daar op die hoge berg, terwijl dat Petrus nog niet uitgesproken was. Een stralende wolk, volgens Matthäus. Die plots Jezus, Mozes en Elia van hun zicht onttrok. Die wolk, zo'n soort wolk, doet ons misschien denken aan wat we kunnen lezen in dat Oude Testament. De wolkkolom die het volk bij dag begeleidde door de woestijn. De wolk waarin Mozes binnenging als hij de berg opklom. En een wolk die de tabernakel en de tempel in het Oude Testament binnenging. Een wolk duidende op de fysieke aanwezigheid van God. De Shekinah, voor de mensen die daar al van hebben gehoord in het Hebreeuws. En vanuit die wolk, hier ook weer aanwezig, klinkt de stem van God de Vader. Dit is mijn geliefde zoon, mijn uitverkoren, of in wie ik vreugde vind, zoals Lucas en Matthäus aanvullen. Luister naar hem. God de Vader zelf roept de toehoorders, in dat geval Petrus, Jacobus en Johannes, op om te luisteren naar de woorden van zijn zoon Jezus. Luister naar wat hij te zeggen heeft over deze Exodus, waarover hij sprak met Mozes en Elia. Over het koninkrijk van God, hoe dat koninkrijk eruit zal zien. Hoe wij deel mogen uitmaken van het koninkrijk, doorheen het lijden van de Messias, zijn dood en uiteindelijk zijn overwinning op de dood. Luister naar hem als hij zegt dat hij het offerlam is, dat voor de mensheid zal worden geslacht, om ons te bevrijden. Luister naar hem als hij zegt dat hij de dood zal overwinnen. Op dat moment hadden de discipelen dat echt nodig, want ze begrepen maar niet wat dat Jezus hen wou zeggen. God, de Vader, die bekrachtigt dat die afstotelijke boodschap die voor de discipelen op die manier werd geïnterpreteerd. En Petrus in het bijzonder, zo van hun stuk gebracht, die wordt er opnieuw bij bepaald. Dat hij moet luisteren naar wat Jezus hen te zeggen heeft. En voor degenen die een beetje de link maken, dit is ook een moment waarop dat de drie ene God eigenlijk verschijnt. God de Vader in de stem, God de Zoon als Jezus en God de Geest in de wolk, de Shekinah, de aanwezigheid van God. En zij staan achter het plan. Wat een moment. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Plots is alles weer zoals het was. Alsof dat er nooit iets is gebeurd. De stem en de wolk die zijn verdwenen. Elia en Mozes die zijn nergens meer te bespeuren. En Jezus straalt niet meer. Het is alsof dat ze ontwaken uit een droom. Maar niets is minder waar. Dit overtrof misschien wel de realiteit zoals wij die beleven. Het was een preview van het koninkrijk van God zoals ze nog nooit eerder hadden ervaren. Een ervaring voor hen die het fundament vormde om te beseffen wie dat Jezus was, wat zijn identiteit was. Het was een moment waar Petrus, Jacobus en Johannes ongetwijfeld aan terugdachten in tijden van onvoorstelbaar lijden, uitzichtloosheid, omdat ze wisten dat het tot eer en glorie was. Die glorie die ze met eigen ogen hadden mogen aanschouwen op dat moment. Het was die glorie waarvoor ze mochten lijden. En het was door zijn werk en redding dat ondanks dit lijden dat ze een perspectief hadden. Ze mochten uitzien naar een glorieuze toekomst. Goed. De discipelen, wat betekende dit voor hen? Wel, in de Joodse traditie wordt er jaarlijks het grote verzoeningsfeest gevierd, Yom Kippur, de grote verzoendag. Dat is de heiligste dag in de Joodse kalender. Het is de enige dag waarop dat de hoge priester het heilige der heiligen mocht betreden, om te pleiten voor Gods volk. En dat deed hij niet in zijn hoge priesterlijke gewaad met al die edelstenen en dure stoffen. Nee, dat deed hij, dat gewaad legde hij af en dat deed hij met een gewaad van een gewone priester. En zo legde Christus ook zijn glorie af toen hij naar de aarde kwam, om ons te verzoenen met zijn Vader als ultieme hoge priester. Paulus schrijft daar ook over. In 2 Korinthe staat er, terwille van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, eengemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God kunnen worden. En deze passage was voor de leerlingen, zoals gezegd, het ultieme antwoord op de vraag wie Jezus nu werkelijk was. Hij is de openbaring van God aan de mensen die zijn heerlijkheid had afgelegd. Op het moment van de transfiguratie, van de gedaanteverandering, brak die glorie echter door, doorheen de sluier van zijn menselijke natuur. En Petrus sprak in het hoofdstuk hiervoor zijn belijdenis uit in geloof en zag nu met eigen ogen wat de belijdenis eigenlijk wou zeggen. Jezus dood, waar hij zich een week voordien zo druk over had gemaakt en zich tegen had verzet, die spreekt Jezus' rol als Messias niet tegen. Nee, doet zijn glorie niet teniet. De schaamte en het lijden zouden niet blijven bij vernedering, maar zouden gevolgd worden door een glorieuze overwinning. Die boodschap was de grondslag voor hun levensreis. Zij konden die in vertrouwen afleggen, wetende wie ze mochten volgen en wie hen zou leiden, tot op de dag dat zij hun redder, de Almachtige, opnieuw op die manier van aangezicht tot aangezicht zouden ontmoeten. En ik vind de plaatsing van dit moment ook gewoon heel tactvol van Jezus. Jezus zag de teleurstelling bij zijn discipelen, na die overweldigende boodschap van dood en lijden, en hij zag hoe dat de moed hen in de schoenen zonk. Maar hij koos ervoor om hen te bemoedigen op een enorm spectaculaire manier. Hij wees op het feit dat dit plan, al van in de oudheid, van zo lang geleden, dat dat het plan was dat voorspeld was. En op de glorie en hoop die ook hen te wachten stond. En laat dan misschien voor ons de dag van vandaag ook een aansporing zijn om anderen te bemoedigen die teleurstelling doormaken. Toen de discipelen de berg terug afdaalden, zei Jezus tegen hem, zoals we hem kennen, dat ze niet mochten praten over wat ze net hadden gehoord en gezien, totdat de opstanding zou plaatsvinden. Het zogenaamde Messiasgeheim. Maar gelukkig voor ons, wij leven na die opstanding. Dus enerzijds wil ik jullie en mezelf natuurlijk ook oproepen om medegelovigen die lijden en die teleurgesteld zijn, na bijvoorbeeld het vernemen van slecht nieuws, het doormaken van ziekte, bij te staan en hen te wijzen op die glorie van Jezus, op de hoop die voor hen in het verschiet ligt. En laat het niet bij woorden, maar wees ook tegelijkertijd bij hen. En anderzijds hebben ook mensen die niet geloven in het werk van Jezus, nood aan mensen die bij hem bijstaan. En wij hebben echt de hoop om te delen met hen. Want is er hoop buiten Jezus? Het is en blijft zo belangrijker ook voor hen te zijn. En hen in onze omgang met hen te bemoedigen. Door zelf een stukje van Jezus' glorie uit te stralen. Een beetje zoals die glow-in-the-dark sterren. Bid voor hen of met hen dat ze de hoop die jij hebt ook mogen ervaren, dat die hoop ook hun hoop mag worden, in het leven en in het lijden, zodat ze echte rust mogen vinden, waartoe Jezus hen ook oproept en ons ook in Matthäus 11. Maar dat hij zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wees een bemoediging voor elkaar. En dat is iets wat de anderen mogen weten. Maar laat ons nu eerst en vooral stilstaan op die berg. Blijven stilstaan. De berg van die transfiguratie in de aanwezigheid van de verheerlijkte Jezus. In de aanwezigheid van de drie-ene God die verschijnt voor onze ogen. Daar waar het koninkrijk in al zijn kracht zichtbaar wordt. Laat ons niet terug, of niet te snel tenminste, terug afdalen van die berg. Maar laat ons hem met ons leven prijzen. Enkel en alleen omwille van wie hij is. Omwille van zijn glorie als bron van het licht. en laat ons naar hem luisteren. Want hij is het middelpunt van de Bijbel. De boodschap van de Bijbel wijst naar Jezus. Luister naar de woorden die uit zijn mond komen. Ga er niet te licht over als je iets leest dat hij zegt. Luister naar hem en leg je leven af voor hem, zodat je het leven wint. Doe dat, zodat je hem lief kan hebben boven alles en je naaste als jezelf. En goed, ik kan me voorstellen dat er bepaalde mensen zijn waar dat dan niet zo makkelijk is, liefhebben. En dan zou ik jullie oproepen om misschien deze week actief daden van liefde te doen voor die mensen die je nu in gedachten hebt, in de hoop dat die liefde dan kan opgewekt worden. En laat ons tenslotte hem danken voor die woorden van leven en leiding, waar we naar mogen luisteren. Dank hem voor de bemoediging en het perspectief van zijn genade. Die nabijheid kunnen toelaten. Dank hem voor zijn woorden van leven en leiding. De Titanic die zonk in de nacht van 14 op 15 april in het jaar 1912 na een aanvaring met een ijsrots omwille van de beperkte zichtbaarheid op dat moment. Maar Jezus laat ons niet in de steek tijdens de donkere nachten op de verraderlijke wateren van het leven. Zijn stralende gezicht is als een vuurtoren van hoop en glorie. Hij verlicht ons pad in de twee betekenissen van het woord. Wat een voorrecht is het dat we op een behouden aankomst mogen rekenen. Prijs hem daarvoor, luister naar hem en dank hem voor al de woorden die hij ons geeft. Laat ons bidden. Dank u, lieve God, voor uw verschijning, Heer, in onze levens. Dank u dat u zichzelf heeft geopenbaard aan ieder van ons als glorieuze koning, Heer, die boven alles staat. Dank u dat we u daarvoor mogen prijzen als de enige God, enkel en alleen om wie u bent, Heer. Dank u dat u ons bovendien ook dingen geeft waarop dat we kunnen terugvallen. De boodschap die u heeft gebracht, Heer. Als leidraad in het leven dat we hier op aarde leven. Laat het iets zijn waar we vrucht uit kunnen voorbrengen in het leven van alle dag. Laat ons stilstaan bij de mensen die we ontmoeten, dat we hen kunnen bemoedigen, bij hen kunnen zijn. En dat we u kunnen danken doorheen alles wat we meemaken, Heer. Danken voor de redding die u heeft geboden, de mogelijkheid die u heeft voorzien om in uw aanwezigheid te mogen komen. In uw naam, amen.
Dankjewel, Pieter-Jan. Jullie hebben het misschien al gemerkt in de liedjes die ik heb gekozen. Heel veel van de liedjes gaan over komen bij God en God aanbidden. En daarmee gaan we verder.
Nu is het tijd om voor gebed op je hart hebt, als je wil bidden voor iemand, zoals Pieter Jan zei, voel je vrij.
Yeah.
zo zijn we naar het einde van onze dienst gekomen. Dankjewel, Pieter-Jan, voor jouw boodschap. Een van de dingen die ik ga meenemen is dat beeld van die glow-in-the-dark sterren. Ik vind dat heel mooi, herkenbaar. En als ik daarover reflecteer, dan denk ik ook aan het feit dat vorige week was het Pinksteren. En Pinksteren, de Heilige Geest die gekomen is. En in het Oude Testament was dat maar op bijzondere momenten. Bijzondere momenten op een berg, bijvoorbeeld, waar dat er een openbaring is van Gods heerlijkheid. Maar nu met Pinksteren is God in ons midden en hebben wij de aanwezigheid die, van God die in ons leeft. En dus, als het ware, is die glow-in-the-dark ster daar continu. En moeten we niet naar een berg gaan om dat te ontvangen, maar nemen we dat met ons mee, overal waar dat we zijn. Dus laten we dat ook deze week doen. Die aanwezigheid van, of beseffen dat we die aanwezigheid van God meenemen in iedere situatie die we toekomen, bijkomen. Ik sluit af met een vers vanuit Hebreeën 12. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Amen. Ja, ik ging u net uitnodigen. Het is al gezegd geweest, hè, dat zondag van de vervolgde kerk. En nu vrijdagavond is het nacht van gebed voor de vervolgde kerk. Dus vandaar dat Jan een mededeling geeft.
Ik ga mijn best doen om het zo kort mogelijk te houden. Het is nu zo dat we, dus vandaag is het dan officieel, dat vandaag was het ook is zondag voor de volgende kerk, en dus in vele kerkgemeenschappen. En het is nu zo dat dus komende vrijdag is in redelijk wat verplaatsen georganiseerd, dus open doors, dus in verschillende plekken, een nacht van gebed. En dus, dat gaat nu door. Dat gaat dus nu door hier in het kerkgebouw. Dat is vrijdagavond om 8 uur. En dat is voorzien tot 12 uur. Maar dat zijn dus, je kunt de hele avond bidden, maar je kunt ook een deel komen en dan vroeger doorgaan, want dat is in verschillende blokken. En dan de eerste keer, dat was eigenlijk een heel goed idee van Hester of van haar ouders. En dat is om dus meer mensen eigenlijk betrokken te zijn in, bij, om het bidden. Had Hester een doodle gemaakt. De link staat er in, dat staat in de potscherven. Dus als je klikt op de link planning Nacht van Gebed, en als je daarop klikt, dan kun je daar, als God je dat op je hart geeft, zeggen van ik zou graag een land voor mijn rekening nemen. Maar als je zegt van bijvoorbeeld van, ja, die, hoe zou ik het zeggen, die link, dat is iets te technisch of zo. Dan kun je natuurlijk ook, staat er op de potscherven staat ons telefoonnummer op. Je kunt ons ook eventueel ook bellen, dat mag ook. Dat staat in de potscherven. En de tekst. Wat ik zou willen is. De lijftekst is: dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt. Denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik van u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En dat is Johannes 16, 1 tot 4. Dus, en als God u dat bijvoorbeeld op uw hart geeft om een land bijvoorbeeld voor te bereiden, dan moet je maar gewoon een seintje geven. En dan krijg je, dan ga ik u ook een boekje geven. We hebben niet zoveel boekjes, maar je kunt uiteraard ook gewoon komen om te bidden. Hè. Dus als je zegt van, ik zie dat niet zitten om ja, een land voor te bereiden, je mag ook gewoon komen meebidden. Dus dat is ook geen enkel probleem. Dus, je zijn allen van harte uitgenodigd. En het is zo dat die filmpjes van Open Doors, het is altijd een filmpje, en dan gaan we bidden. Dus omdat het materiaal van Open Doors zelf. En ook wil ik graag ook Hester en Holly ook bedanken, ook voor om mee te helpen, want ik ben niet zo organisatorisch aangelegd om dat allemaal te doen. En jullie zijn allen van harte uitgenodigd. Dank u wel en God zegen.
Dankjewel, Jan. Een laatste mededeling dan is dat volgende week, zondag, is er een gemeentevergadering na de dienst. Niet vergeten. We gaan zien of dat we opnieuw iets voor de kinderen kunnen organiseren, een film of zoiets, zodat beide ouders ook aanwezig kunnen zijn. Als je wil, mag je gerust ook iets meebrengen om te eten, zodat we na de dienst samen eten, maar dat is niet verplicht uiteraard. Als je even naar huis wil en dan terugkomen, mag dat zeker natuurlijk ook. Het is examenperiode ook, ja. Inderdaad. Goed, dan wens ik jullie allemaal nog een fijne zondag. Blijf gerust voor wat koffie en thee. God zegen.